gemeente, gasten en alle die op andere wijze deze dienst kunnen volgen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Klomp u voor. De schriftlezing is uit Deuteronomium 6, de versen 1 tot 7 en 1 Korinthe 10, de versen 1 tot 13. Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de emeritikas. Na de dienst worden bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen op Psalm 141, de versen 2 en 3. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drieënige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap, wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 81. En omdat het vanmiddag gaat over het begin van de wet des Heren, deze verzen waar het dan luidt: eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, u voor geen valse goden, voor geen vreemde knielen. Waarom niet? Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. Psalm 81, de versen 10 en 11. Waarachtige, getrouwe God willen we nu belijdenis doen van het geloof, samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen uit dezelfde psalm 81 het bekende 12e vers. De kinderen kunnen het allemaal uit hun hoofd meezingen, denk ik. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlesens en een eeuwig leven. Amen. lezingen, gemeente. Eerst uit Deuteronomium 6, vers 1 tot 7, waar de prachtige oudtestamentische belijdenis over de enig ware God gehoord wordt en ook overgenomen moet worden door de generaties, zegt Mozes bij zijn afscheid van het volk. Deuteronomium 6, vers 1 tot en met vers 7. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwkeurig in acht, nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 10, vers 1 tot 13... Paulus' brief aan de gemeente, en dan ziet u dat, hoewel je lid van de gemeente kunt zijn, maar niet gehoorzaam wordt aan de geboden van de Heere, dat je dan toch niet bij het echte volk van God hoort. En dat schrijft Paulus als een aansporing om de God van het leven te zoeken, om hem te vinden en om hem te dienen. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met vers 13. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolken in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Amen. Maar we bidden de Heere eerst om zijn zegen over de prediking en over onze eredienst. Mag ik u voorgaan in gebed. Wij mogen weer stil worden voor u, Heere, doordat u een sprekende God bent. Daar past een stille levenshouding bij, die opengegaan is onder de inwerking van uw Heilige Geest, zodat er plek gekomen is in ons hart om die sprekende Heere te horen en te verstaan en te leren geloven en te doorleven het woord van die God in de ware bevinding, om dan ook handen en voeten aan het geloof te mogen geven in het leven van de praktijk van elke dag. Wat een zegen, Heere, dat we zo onze kerkgang uit uw goede hand ontvangen. En dat de zondag daar zo'n geschikte dag voor is. De eerste dag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. Dat alles mag rusten, dat ons beslommeren kan. Dat we meenemen misschien ook de kerk in. En als we misschien afleidende gedachten kennen, Heere, dat we ze op u mogen werpen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dat er zo rust en overgave komt op de preekstoelen, in de kerkbanken, bij de kerktelefoon, voor het spreken van uw geest, die het uit Christus wil nemen en het toepassen aan het hart van allen die u vrezen. Heere, zegen uw volk en kinderen, jongeren en ouderen. Wat een zegen dat er mensen in deze tijd zijn die van boven geboren zijn en die daaruit verlangen te leven, heel concreet, midden in deze tijd van Gods verlating. Wil ook uit de prediking voedsel geven, Heere, om dat vuur van het geloof te laten branden en branden te houden, zodat het licht mag verspreiden van binnen en naar buiten toe. En zodat er een motivatie is om, ook hoe moeilijk het ook is en hoeveel verzoekingen de gemeente ook kunnen overkomen, om het toch vol te houden tot eer van uw naam. Heere, wilt u dan zelf ons leiden en sterken? Als wij vermaning nodig hebben, laat dat ook niet ontbreken. Die vermaning staat bij u altijd in het licht om plaats te maken voor de vertroosting. Heere, teken ons door uw Heilige Geest waar het bij ons fout zit. Opdat we ons zouden bekeren, heel concreet op bepaalde punten misschien. En dan ook een nieuw leven in verdieping zouden krijgen. Want dat wilt u zo graag kwijt. En als wij nog onbekeerd zijn, Heere, dat betekent, dan kunnen we kerkelijk zijn, dat ons hart op slot zit voor u. Wil dat slot dan omdraaien met de sleutel van woord en geest, zodat er plaats gemaakt wordt voor de Heere Jezus als Heere van het huis, van het levenshuis. Als wij niet doorhebben dat we u nog niet kennen, wilt u ons daaraan ontdekken, Heere? Of als wij moeite hebben omdat er aan onze kant zoveel schuld tegenover staat tegen uw goedheid, geef dan uitzicht door uw geest op de Heere Jezus, waar zo'n ruimte is in zijn werk en in de gunning van dat werk ook aan de grootste van de zondaren. Heere, wilt u zoals de getrouwe zielenherder met uw volk en kinderen uw weg gaan naar de grote toekomst en de glorie van u, waar voor u uw kinderen trekt uit de duisternis en waarin u ze zult brengen in de volharding van het geloof. Wij willen vanmiddag ook bidden voor Alice Simons en haar gezin. Nu ze verzorgd en verpleegd wordt in het ziekenhuis in Krefeld, Heere, wil haar nabij zijn. Wij zijn dankbaar voor de tere zorg en de trouwe hulp die er is. En toch is zij erg ziek en blijft ze ook erg ziek. Heere, geeft u moed en kracht om deze weg te gaan achter u de Heere aan. Wij bidden haar in uw dragende armen en handen. Wilt ge meegaan en voorgaan en verder gaan, Heere, hoe de weg ook zal zijn. Wil ook met Roel zijn, voor hem is het ook heel wat. Gedenk hem, u geeft hem ook kracht om erbij te zijn bij haar en bij zijn gezin. We bidden ook voor de kinderen, Heere, getrouwd of nog thuis. Wil ze heel nabij zijn en ook sterkte en kracht geven om dit allemaal mee te maken en door te maken. En misschien dat het van de week zo zou komen dat Alice weer naar huis zou mogen kunnen. Heere, wilt u in alle dingen voorzien. Ook als wij het niet goed weten, dan mogen onze geloofsogen toch vertrouwend staan op de wenken van uw voorzienigheid. En dan neemt ge wel eens iets af, maar dan laat ge uzelf over. En zo willen we ook gelovig en vertrouwend achter u de Heere aankomen. We bidden voor heel de familie en ook voor alle die in de gemeente zo hartelijk meeleven en meebidden met dit gezin. We denken ook aan hen die we niet bij name noemen en die toch ook verdriet kennen of een lege plek of in de stress zitten of op een kruispunt staan. Welke kant moet het op? Heere, dat we toch zoveel krediet op u mogen hebben, dat we al die dingen ook eerbiedig met u overleggen en uw wijsheid daarover inroepen en verlangen ook onze voetstappen te zetten op het spoor dat u wijst. Wij bidden om uw zegen hier in de kerk en bij de kerkradio. Alle die een taak hebben in deze dienst, wilt gij vooral zelf in ons midden zijn, Heere, en ons zegenen zoals u als de unieke en de enige God dat alleen maar kunt, om Jezus wil en door de Heilige Geest ook toegepast in het hart van allen die u lief hebben. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 115. Eerst over de afgoden, hoe stom ze zijn. En dat bedoel ik niet stom met sprakeloos, hè. God af. Afgod, een afgod is God af. Maar dan ook uit Psalm 115, waar zo mooi staat: vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Dat is de levende God. En dat geldt ook voor het nageslacht. Vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. De Heere zal ze groter maken. Psalm 115, vers 3, 4, 6 en 8.
Yes.
Wij willen straks na het amen van de preek zingen uit Psalm 86, eerste derde couplet. Heere, door zijt gij mild in het schuld vergeven, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En dan ook het gebed en de belijdenis van het zesde couplet. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 3 en 6, straks. Wij zijn toegekomen in de catechismusserie aan de wet des Heren. Die vindt u in zondag 34. En daar wordt ook het eerste gebod in behandeld. Ik lees niet de hele wet zoals die afgedrukt staat in zondag 34. Maar alleen het eerste gebod. En dan ook de vragen en antwoorden die uitleg geven aan dat eerste gebod. Dus we lezen uit zondag 34 eerst het begin van vraag en antwoord 92. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan gaan we naar vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijt en ontvlucht, en de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw en in alle ootmoedigheid en leidzaamheid volharding mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten en hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminst iets tegen zijn wil doe. En dan vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Ik begin maar met de jeugd vanmiddag. Want de catechismus, jonge mensen, is voor jullie geschreven. En nou zou ik je willen vragen, de generatie van 2016 van onze jeugd, die wordt door Kees van Vianen getypeerd als de look down generation. Ik wou jullie vragen, jongens, meisjes, behoren jullie nou tot de look down generation? Look down generation, kan dat niet wat eenvoudiger? Ja, dat is de naar beneden kijk generatie. Look down, naar beneden kijk generatie. Namelijk op je schermpje. Nou weet je wel wat ik bedoel, hè? Het schermpje van je mobiel. Is er nog nieuws? Is er nog een update? Is er nog een nieuwe WhatsApp? Is er nog een nieuwe foto op Instagram? Staat er nog iets geinigs op Snapchat? Lockdown generation. Ja, nou om wat te lezen moet je natuurlijk naar beneden kijken. Maar, het kan dus heel goed, hè, dat nou dat schermpje van je mobiel toch een soort afgod wordt. En als wij gedoopt zijn, als baby of als volwassene, dan wil God dat we niet de look-down generation zijn. En dan bedoel ik niet alleen maar kijken naar je schermpje van je mobiel. Maar dan wil God juist dat wij een generatie worden die omhoog kijken. Niet met je hoofd in de wolken lopen, maar gelovig op de Here kijken. En als je gelovig op de Here kijkt, dan kijk je ook anders op je schermpje van je mobiel. En dat past nou precies bij zondag 34. To the look-down generation zegt God: ik ben! Nou, als je iemand zo hoort roepen: ik ben! Dan kijk je opeens op, hè? Zo moet je tegenwoordig ook de aandacht van de jeugd pakken, hè? Dat merk ik op de catechisatie ook wel eens. Ik ben! Nou, dat zegt God nou boven de wet. En al die concrete dingen van de wet, hè, die wij overtreden van nature zeker, en die dus uiteindelijk voor ons een doodlopende weg worden, hè, dat wil God niet. Dat wil God nou voorkomen, en voordat hij dus de wet geeft, zegt hij: ik ben de Heere uw God. En daarom, je moet geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik noem dat vanmiddag het thema voor de prediking: hoor het evangelie van het eerste gebod. Hoor het evangelie van het eerste gebod. En we letten aan de hand van de catechismusafdeling, dat is dus de Bijbel, hè, de weerklank van de Bijbel. We letten dus op de breedte van het gebod. We letten op de lengte van het gebod. En we letten op de diepte van het gebod. Ik herhaal: hoor het evangelie van het eerste gebod. De breedte. Je hebt al die afgoden toch voor Gods aangezicht, hoor, onder Gods ogen. Daarom zegt hij er wat van. En de lengte in de tweede plaats. Je komt daar als gelovige nooit mee klaar dat je de afgoden onder de knie hebt, als je dat evangelie van de Heere Jezus niet kent. Maar dan ook de diepte. Er is één geweest die wet van God zo volmaakt heeft uitgeleefd, Jezus Christus. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Dat heeft hij nou voor jou gedaan. Voor u, voor mij. En omdat God dat in je hart wil leggen, klinkt het evangelie: ik ben de Heere uw God, die u uitgeleid hebt uit het slavenhuis Egypte. En daarom, heb toch geen andere goden voor mijn aangezicht, want het wordt je ondergang. Nou, dat eerste dan, hè, de breedte van dit gebod. Ik denk, jongens, dat jullie geen afgodsbeeld op je slaapkamer hebben of bij jullie in huis, hè. Tegenwoordig zie je wel dat Boeddha-beeld erin komt, hè. Ik vind eigenlijk dat je dat als christen niet, ook niet als sier kan gebruiken. Maar ik zie nog niet zo erg dat wij in onze huizen echte afgodsbeelden hebben. Maar misschien een letterlijk afgodsbeeld kan nog makkelijker zijn te traceren dan wanneer iets een geestelijk een afgod voor je kan zijn. En dat wil de Heere God hier eigenlijk aan ons duidelijk maken. Ik ben de enig ware God. En dat heb ik laten zien in dat ik farao, dat is de duivel, uiteindelijk te sterk was. Ik ben de enig ware God. Want ik heb mijn zoon overgegeven als een offerande voor de schuld van allen die op mij vertrouwen. En zo'n unieke God is er maar één. Dat staat al in Deuteronomium 6. De Heere onze God is één. Hè? We zijn ermee begonnen met de opening van het seizoen in september. Één. Uniek. Omdat hij de vader van de Heere Jezus is. En daarom geen afgoden voor mijn aangezicht. Want daar kom je bedrogen mee uit. Nou, en afgoderij, hè, zegt het antwoord dan dat je in plaats van die unieke God, de vader van de Heere Jezus, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, dat je iets verzint, iets versiert of hebt waarop je je vertrouwen zet, zoals je alleen je vertrouwen op God zou moeten zetten. Nou, en dan wordt dat heel concreet gemaakt in het antwoord, en we willen die woorden die daar staan maar even met elkaar langslopen. Afgoderij, dat kan zijn tovenarij. Nou, je weet allemaal wel wat tovenarij is, hè? En dan kijk, een goocheltrucje is natuurlijk, dat kan kinderspel zijn, hè? Maar als je echt naar een tovenaar gaat, een tovenares, dan wil je eigenlijk Gods almacht nabootsen. Dan vraag je dus aan een mens hoe het in de toekomst zal zijn. En dan kom ik ook bij dat tweede, waarzeggerij. Dat is eigenlijk het nabootsen van Gods alwetendheid. Hè? En dan stel je dus niet je vertrouwen op die God die in Jezus zo dichtbij gekomen is. Maar op een mens die dan zogenaamd een gave heeft van waarzeggerij. Dat kan de duivel ook geven. Denk aan de heks in Endor. Waar Saul naartoe ging. Nou zou je misschien niet zo gauw naar een heks gaan op een kermis of zo, maar glaasje draaien. Daarmee kun je dus in de invloedssfeer komen van de Satan. He, want er is meer tussen hemel en aarde dan wij zien, hoor, sinds de zondeval. Dan kun je onder de invloed van Satan komen. Of een horoscoop, hè. Als je denkt, hoe zal het dan vrijdag de 13e gaan? Zal ik daar goed doorheen komen? Dan doe je net alsof het in de sterren geschreven staat. En of het niet door God zelf bepaald wordt. Bijgeloof. Mascottes bijvoorbeeld. Hè? Mascottes. Of vrijdag de 13e. Je hebt sportmensen die willen het nummer 13 niet hebben. Je hebt hotels waarin je te vergeefs zoek naar een kamer 13. Dat is een soort bijgeloof. Of het aanroepen van schepselen, van heiligen. Dat zijn gewoon mensen. Ja, dat deden ze natuurlijk in de Romeinse kerk. En dat doen wij niet. Maar ho, wacht maar. Kun je niet een sportidool hebben, dat je eigenlijk helemaal gek van die man of die vrouw bent? Of een rapper bijvoorbeeld, hè, dat is tegenwoordig ook in, hè, zo'n coole rapper. Die dan commentaar levert bij de tijd, maar dat je eigenlijk helemaal idolaat, ik zeg het expres zo, dat is verafgoding bent van zo'n zanger. En natuurlijk weet ik heel goed, lieve mensen, dat we als we jong zijn, dan moeten we op een bepaalde manier door de tijd heen en onze plek vinden, hè, maar laat het dan in het licht mogen zijn van Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere onze God is uniek. Of het evangelie van het eerste gebod. Ik ben de Heere uw God. Daarom geen afgoden. Je hebt ze voor onder mijn ogen, hoor. En dat stelt schuldig mensen, maar dat geeft ook perspectief. Want doordat je die afgoden nou voor de ogen van God hebt en hij zegt het tegen je, betekent het dat hij je eruit kan verlossen. Dat hij de band van de verslaving kan doorbreken. Dat hij de duisternis van de duivel die je eigenlijk kapot wil maken tot in de hel, dat hij dat licht kan laten worden. Afgoderij, namaakgoden, dat is een keihard bedrijf. Het zijn slavendrijvers. Ze doen alsof ze je alles willen geven wat je hartje maar begeert. Nou, dat is ook zo, hè. Maar die begeerte, dat is een verkeerde begeerte waar ze op inspelen. En als ze eenmaal je hart hebben gepakt, dan zet die Satan zijn klauwen in je leven om het, als God het niet verhoedt, voor eeuwig kapot te maken. Als bijvoorbeeld geld voor jou een afgod is, hè, dan word je gierig, inhalig, hebzuchtig. Hè? En dat is de wortel, zegt de Bijbel, van alle andere zonden. Pas daarvoor op. Dat is een afgod die je niet loskoopt, maar die je vastbindt. Of als je voor een mooie man gaat, of een mooie vrouw. Nou, ik denk dat de Heere ook in de schepping mooie dingen geeft in mensenlevens. Maar als dat uiterlijke het alleen is, dan leef je steeds meer in jaloersheid. En als het verval met de ouderdom dan komt, dan willen mensen heel lang gewild jong blijven. Dat kan een afgod zijn. Vreselijk is dat, als je in die kramp moet leven. En nu zegt God, kijk, weg van die afgod. Ik ben de Heere uw God. En zo kan je mobieltje ook een afgod zijn, jongelui. Je kunt er hele mooie dingen mee doen. En ik wilde ook helemaal niet zeggen dat je zo'n ding niet mag gebruiken. Hè? Al moet je misschien in de kerk er wel voorzichtig mee zijn. Ik weet niet hoe jullie ermee omgaan. Op de catechisatie heb ik lang gezegd, weg die telefoons. Maar later zei ik, als je de Bijbel kan lezen op je telefoon, mag je hem gebruiken. Nou, zo zou je het eigenlijk in de kerk ook moeten zeggen. Hè? Weg met die telefoons in de kerk, want hier spreekt God. Maar als je nou de psalmen mee kunt zingen van je telefoon, of de Bijbel en zelfs de catechismus mee kunt lezen van je telefoon, dan vind ik dan nog, dan wordt die ingeschakeld. Maar weet je, om daar goed mee om te gaan, moet je eerst het evangelie van het eerste gebod hebben gehoord. Ik ben de Heere uw God, die u hebt bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. En daarom geen andere goden voor mijn aangezicht, want dan misken je mij. Mogen wij dat nou weten? Zijn we zo ver gekomen door de genade van God, dat we inderdaad omhoog hebben leren kijken? Niet de look down generation. Want mensen, als je eerst en alleen maar naar beneden kijkt, dan zie je alleen maar narigheid. Maar als je eerst omhoog hebt gekeken, ik ben, zegt de Heer, mag je het verstaan? Ben jij je kwijtgeraakt aan de uitnodiging van God? Kwam het tot vertrouwen op de Heer, ook als je niet alles van hem snapt, daar ben je ook jong voor. Kwam het tot vertrouwen op de Heere en overgave aan de Heere om Christus wil. Hij is je schepper, hij wil je verlosser zijn. En als je dan dat evangelie leert verstaan, hè, dat God je wil maken tot zijn kind, dan heb je omhoog gekeken. Dan leer je op de Heere Jezus zien. En als je dan naar je mobieltje kijkt, en als je dan naar je geld kijkt, en als je dan naar een mooie vrouw of een mooie man kijkt, en als je dan op de toekomst let van je leven, dan komt het in perspectief te staan van het evangelie van de verlossing door deze Heere. Ik ben de Heere uw God. Dat is het evangelie. En dan komt het erop aan, hè, dat we een ongedeeld hart hebben. Misschien het groeien naar de volwassenheid, hè, dat je wat hinkt op twee gedachten. Ik praat wel eens na met catechisanten, ook afgelopen donderdag en vrijdag nog, over hou je nou van de Heere? En dan zeggen die jongens en meisjes soms, ik weet niet of het allemaal waar is. En ik heb mijn hart nog niet verloren aan de Heere. Kijk, daar moet ook ruimte en tijd voor zijn. Hè? Maar als het maar komt, jongens, meisjes, hè? Dat je met een ongedeeld hart op de Heere vertrouwt. En dat je, wat er hier in de catechismus staat, op grond van van Gods woord. Dat ik God van heler harte lief ga hebben. Hem leer vrezen. Dat is niet bang zijn voor God. Maar dat is de erkenning, Heere, laat ik nou geen zonde mogen doen in de overtreding van uw wet. Want dan ga ik van u af. En dat ik hem ook eer. Dat die wet van de Heere maar niet een wetboek van strafrecht is. Want er mag ook niks in de kerk. Maar dat de Heere nou die geboden gegeven heeft met de bedoeling dat je gelukkig zult worden. Dat je een kind van God zult worden. En dat je leven eruit komt te zien zoals God dat voor en met en in jou heeft bedoeld. Daar gaat het om, hè. En dat je dus met een hart dat ingewonnen wordt door de Heere, door het geloof in de Heere, ook volledig op hem mag vertrouwen. Dat je dus eerder van de mensen afgaat dan dat je in het minste ook maar iets tegen Gods heilige wil doet. Nou, dat is voor jeugd natuurlijk heel wat, hè? Want dan doe je niet met de groep mee, maar dan heb je geleerd in Deuteronomium: hoor Israël, hoor gemeente van Veenendaal, hoor jeugd van de catechisatie. Onze God is een unieke God. Zo is er maar één, omdat hij de Vader van de Heer Jezus is. Nou, als we dat leren, mensen, dan gaan we wel Bijbel lezen. Of je dat nou op je mobiel doet of uit een Bijbel die je in je hand houdt, als je maar Bijbel leest, hè. Dan ga je aan Bijbelstudie doen. Dan kom je trouw naar de kerk, naar de vereniging, naar de catechisatie. Fijn dat er een stuk trouw is onder onze jeugd. En we bidden er altijd maar om dat de Heere dat gebrekkige werk van ons als predikanten en mentoren wil gebruiken om de jeugd tot geloof te brengen, hè? En zo een nieuwe generatie te hebben voor de toekomst, hè? Nou, en als we daarin mogen staan, geliefden, we komen met dit gebod nooit klaar. Wat staat er toch ook zo? Het zijn allemaal een beetje ouderwets gezegd, hè? Maar die aanvoegende wijzen, dat betekent dat je in het geloof er wel naar verlangt, hè? Dat je er in het geloof naar verlangt, maar dat je het ook moeilijk vindt. Dat er dus ook een stuk strijd is, hè? Dat ik al die afgoderij achter me laat en mijd en ontvlucht en de enige ware God echt leer kennen. Nou, zo is er maar één. Hè? Ik zei het in de inleiding al. Wie geeft zijn zoon voor zondaren? Dat is het unieke van deze God. Hè? Dat doet God alleen. Dat heeft de Heer Jezus alleen volbracht. En met de bedoeling en het verlangen om dat nou in jou, in uw, in mijn hart toe te passen. En als de Heilige Geest dat doet, hè, dan krijgen we een hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid. Nou, dan leer je, hè, dat je schuldig staat aan de wet. Dat je de wet niet kunt houden. Dat je klein bent tegenover God. Maar dat God toch je niet wegstoot. Dat je toch van de Heere mag verwachten. Daarom staat er ook volharding. Paulus onderstreept dat in 1 Korinthe 10. Mensen volhard, hè, want er zijn mensen die hebben het niet volgehouden. En in hen had de Heere geen welgevallen. Nou, we kennen de geschiedenis in het Oude Testament. Volharden, dat is volhouden, hè. Dat is moeilijk. Zeker als er van alles overheen valt. Hè? Als er tegenstand komt. En er komt tegenstand in 2016. Maar dan staat er ook zo bemoedigend in 1 Korinthe 10. Hè? Dat de verzoeking nooit sterker is dan de schouders van Gods kind kunnen dragen. Zegt de apostel. En hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus meegaat. Dat was al zo op de woestijnreis. Die barre tocht. En dat is ook zo in nu, om Christus wil. Hè? Hoe lang het ook nog duurt dat de Heere terugkomt. Hoe lang we ook nog in het geloof hebben te strijden om de geboden van de Heere te leren. En hoe erg de duivel ook zal proberen om ons van God af te halen. Hè? Dat doet de Satan. Die wil ons van God afhalen. De Heere blijft getrouw. En de Heere Jezus blijft erbij. En daarom is het ook zo belangrijk wat hier staat. Dat ik me hem alleen vertrouw. En in alle nederigheid en volharding mij aan hem alleen onderwerp. Doet u dat? In Deuteronomium 6 staat ook dat de ouders een taak hebben om het hun kinderen voor te leven en voor te doen. Schort het daar soms ook niet aan? Mogen opvoeders dat doen? Hebben onze jongeren van de catechisatie en van de vereniging echt een sprekend voorbeeld in hun vader en moeder, in hun opa en oma, dat die door God echt uit het slavenhuis Egypte, het moderne slavenhuis, vrijgezet zijn in de vrijheid van de Heere Jezus Christus. En dat ze daarom aan die kinderen kunnen laten zien hoe goed het is dat evangelie van de wet van het eerste gebod te horen en die God te kennen. Tja. Nou, en dan, ik zei net iets van dat mobieltje aan het begin, hè. Kijk, wij zijn ook mensen van deze tijd, hè. Maar daarom, sport moet nooit voor de kerk gaan. Sport moet nooit voor de Bijbel gaan, voor de catechisatie, voor de vereniging. En dat schermpje, daar kun je ook, daar kun je een afgod van maken, jongelui. Laat ik dat maar zo zeggen, al heb ik er niet veel verstand van. Maar het kan een afgod voor je zijn. Maar als je nou het evangelie van God echt met je hart hebt gehoord. En dat je door genade ook de Heere echt lief wil hebben met heel je hart. Dan kun je je schermpje gerust gebruiken. En dan kun je gerust op sport gaan. En dan kun je gerust ook in je vrije tijd genieten van bepaalde dingen. Want dan valt er het licht op van het evangelie van de levende God. En dat blijft de strijd in het geloof. Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Niet gemakkelijk. En dat vuur zal heter worden. Want de duivel wil dat je van God afraakt. Maar ga niet met de duivel in gesprek. Maar ga met de Heer Jezus in gesprek. Die heeft de Satan verslagen. En die zal ervoor zorgen dat alle die als een zondaar schuilen achter het volkomen werk van de Heiland, dat die niet ten onder zullen gaan, maar overwinnaars zullen worden in hem alleen. Dan ben ik bij het derde punt. Hoor het evangelie van het eerste gebod, de diepte. Ja, nou hier staat eigenlijk wel in de belijdenis, dat is natuurlijk mensenwerk, maar het is wel de belijdenis van het geloof van de kerk, hè? Dat je dus als christen bereid moet zijn, als het erop aankomt, alles prijs te geven als de gehoorzaamheid van God dat vraagt. Nou, dat is dat, hè. Daar staan we allemaal schuldig aan. Kinderen van de Heere, gemeente, daar staan we allemaal schuldig aan. Want de relatie met de Heere, die omvat alles. Ik ben de Heere uw God, hè? Die heeft alles gegeven. En in Christus tot en met. En door de Heilige Geest 100%. En daarom het echte leven met de Heere, daar geef je alles weer terug. Daar geef je alles weer terug in dankbaarheid. Wie kan dat volbrengen? Niemand. Dat weet God natuurlijk als geen ander. Dat weet de Heere Jezus als geen ander. Daarom het kruis en het offer voor Gods volk en kinderen. En dat weet de Heilige Geest als geen ander. En daarom heeft Hij toegezegd dat Hij het uit Christus wil nemen en het in mijn hart leggen. Wat neemt Hij dan uit Christus? Het volbrachte werk. De schuld van de wet heeft Christus voor de gelovigen verzoend. En het nieuwe leven uit de wet wil Christus in het leven van de christen leggen, zodat je vanuit een nieuw hart ook een levenswandel krijgt waaruit Christus straalt. En dan heb ik nog een tekst gevonden, heel mooi in het Oude Testament, want daar ging het ook al spaak. Ik lees hem even voor uit Jeremia 31. Ik ben de Heere uw God. Daar zegt bij Jeremia deze God tegen een volk dat na de ballingschap nog ongehoorzaam is. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Dus eigenlijk is dat het evangelie van het eerste gebod. Voordat God tegen ons zegt, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is een bevel. Voordat hij dat zegt, zegt hij al, ik ben de Heere uw God. Ik heb u uit Egypte, uit het slavenhuis bevrijd. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Nou, prachtig hè. Als God nou zegt, ik zal, dan zegt hij vervolgens, jij zult geen afgoden dienen, want daar heb ik je niet voor over. Kan dat dan? Natuurlijk nooit in mezelf hè. Maar wel, dat is nou geloven. Als je nou naar die ik zal kijkt. Daarom look down generation. Nee, niet te veel doen hoor. Omhoog leren zien. Op de levende Christus die zegt. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Christus zegt. Ik zal mijn geest geven in uw binnenste. Dat is God zelf. Ik zal maken dat je een walg krijgt aan jezelf. Een hekel aan jezelf. Omdat je die zuivere wet van God zo met de voeten hebt getreden. Daar krijgt de mens zo verdriet over. Dus deze dingen gaan leven. Maar ik zal maken, zegt de Heere erbij, dat u mijn geboden zult horen en doen. Hoort het evangelie van het eerste gebod. Ik zal maken dat u in mijn wegen zult wandelen en mijn geboden zult doen. Dat staat allemaal al bij Jeremia en bij Ezechiël na de ballingschap. Kun je nagaan, toen was het al van kracht. En na Pinksteren is het nog veel krachtiger geworden. En weet u, als je dat nou van binnenuit mag geloven, als je van binnenuit kent, hè, dan krijg je zo'n liefde voor God. Dat die goede God zo langmoedig is, zoveel geduld heeft om ons uit de hel te houden en tot zijn kinderen te maken. Dan krijg je zo'n vertrouwen in God. Dan krijg je zo'n fiducie, een beetje een moeilijk woord, hè? Krediet op God, vertrouwen in God. Dat je zegt, zegt u het maar Heere en leer mij achter u aankomen. En dan leer je God zo bewonderen dat hij die wetten nou gegeven heeft met de bedoeling om je op het spoor, het rechte spoor te brengen en op het rechte spoor te houden. En dat dat nou echt leven is. Wij hebben het verkwanseld in de macht van Satan. Maar God die wil het terug hebben in ons leven om Christus wil. Hoe goed dat leven is. En dan staat de wet niet voor niks hier helemaal uitgeschreven. Als God ons het leven spaart, dan willen we daar nog menigmaal over preken. Er was geen enkele vraag deze keer. Daar was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld over. Want ik zou de jeugd willen uitnodigen om nou voordat de volgende het gebod bepreekt wordt, dat thuis eens even na te lezen. En dan jouw uw vragen aan de dominee die voorgaat te stellen, meteen vanuit dat concrete gebod, zoals je dat nu in de praktijk behoort te brengen. Maar dat leven uit de geboden van de Heere, dat maakt mij heel klein en zondaar voor God. Maar dat maakt God heel groot en lief en rijk. En dat brengt de Heere Jezus heel dicht bij mijn hart. Dan leer ik kennen van binnenuit wat Hij wil. Wat Hij in mijn leven wil. Wat Hij van mijn leven in de praktijk vraagt. Dan leef ik eigen nietigheid in. Eigen ootmoed staat er in de afdeling van de catechismus. En Gods grootheid. Maar hoe meer ik die ik ben lief krijg, die Heere Jezus. Hoe meer ik dat evangelie indrink. Hoe meer God mij wil vullen. Met het volle werk van Christus. En hoe meer er van gezien wordt. In handel, in wandel. In gepraat en in je daad. Dan wordt die wet me zo lief, gemeente. Dan wordt die Christus me zo lief. Dan is die geest me zo lief. Want Hij is mijn leidsman en Heere. En dan zal ik een dankbaar leven kennen. In verwondering, in lofverheffing en in aanbidding. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, uw naam eren, dat is toch het doel van elk leven. En daar wilt u met ons naartoe, Heere. O, laat het amen mogen klinken in ons hart, dat we gepakt zijn door u, bij de kern van ons bestaan. En dat de duivel los heeft moeten laten, op grond van dat machtige werk, dat krachtige werk van die lieve borg, en door het tere werk van de Heilige Geest. Dat bidden we voor onze jongeren. En dat bidden we ook voor onze ouderen. Dat wij ook als ouderen en als grootouders doorzichtig mogen zijn tot op het heilgeheim van ons leven. De genade van God. En als die nog ontbreekt, als het alleen maar buitenkant is, werelds of kerkelijke buitenkant, Heere, bekeer ons dan. Want u moet geëerd worden. En aan de eer van u is verbonden het heil van uw volk. Wij bidden, Heere, als we dat mogen kennen, jongeren en ouderen, dat we verwonderd mogen zijn over dat evangelie van het eerste gebod dat u zich voorstelt. Ik ben de Heere, uw God. Ik kan de nood aan. Ik heb een oplossing geboden. En dat evangelie wordt uitgebazuin. Heere, laat het ons te sterk worden voor het eerst. Of als we eruit mogen leven, wil het verdiepen in het volle werk van Christus, die levende Heere van zijn kerk. Wij bidden voor de gemeente, voor alleengaanden, voor gescheidenen, voor kinderen van gescheiden ouders. We bidden voor goede gezinnen, fijn als het goed mag zijn in het huwelijk en in het gezinsleven, in het familieleven. Wat zegent u daar ook rijk in. Wij bidden voor ons als kerkraad. We zien terug op de verkiezing van ambtsdragers, waardoor we verblijd werden. Nu hebben we weer wat zorg dat verschillende broeders ontheffing hebben gevraagd. We zullen dat als kerkraad onder inwachting van uw zegen moeten beoordelen. We zijn dankbaar voor de broeders die ja konden zeggen nadat ze met u gesproken hadden. En wij bidden om wijsheid voor ons als kerkraad, hoe het nu weer verder moet. U hebt ons geholpen tot voor kort en ons vertrouwen is dat ge ook in de toekomst weer dezelfde zult zijn. De koning van uw kerk, de grote hoge priester, de unieke ambtsdrager. Heere, dat we dat ook als gemeente biddend zouden begeleiden. Gedenk ons, Heere, ook vanavond als we naar de jeugdvereniging gaan, wilt u nabij zijn ook bij het mooie werk onder jongeren en oudere jeugd. Zegen allen die al vrijwillig hun gaven daaraan geven, we zijn er dankbaar voor. En wilt u het werk, dit mooie werk ook, in uw hand nemen tot voortgang van uw koninkrijk. Wij bidden om de vergeving van onze zonden, Heere, maar wij bidden vooral om de zegen over uw goede zegen, in ons en door ons heen, en dat alleen tot uw eer en onze verwondering. Zegen ons met en voor elkaar ook in het geven van de gaven, en geleid ons naar huis en verder deze week in. Een vakantieweek. Wees met hen die met vakantie zijn gegaan. Geef ze een goede tijd en breng ze ook weer veilig in ons midden. Dat vragen we van u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 68 vers 10. Dag aan dag draagt hij ons of overlaat hij ons met al zijn gunstbewijzen. Psalm 68 vers 10. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.